hier mee bezig zal met de boodschap van vanmorgen, in ieder geval om aan het nadenken. Toen keek ik even in de geschiedenis van mijn laptop. En daar staan bijna al mijn boodschappen in. En dan zag ik heel wat jaartjes achter elkaar dat ik op Pasen heb gesproken. En toen benauwde mij een beetje van, ja, hoe kan je nou vernieuwend blijven als je al zoveel jaren achter elkaar die paasboodschap gebracht hebt. En heel vaak denk ik van, nou moeten we eens een keer iemand anders laten spreken, maar op een of andere manier lukt dat dan niet, want iedereen zit in zijn eigen gemeente of heeft dingen te doen. En dan ben ik toch weer de zaakjes de klos. Maar ik denk dat ik vanmorgen toch wel weer een iets andere insteek heb kunnen vinden. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. En ik weet niet van jullie allemaal precies de achtergrond, maar de gemeente waar wij heel lang geleden naartoe gingen, dan bleef je dat de hele ochtend, er kwamen 300 mensen, dan bleef je dat de hele tijd als mensen weer wel, hij is waarlijk opgestaan, hij is waarlijk opgestaan. Nou ja, we doen het hier ietsje minder, maar daar was het wel. En ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment dacht ik ook van, oké, nu weet ik het wel. Hè? Maar weten we het ook werkelijk? Weten we ook werkelijk? Is het waarheid of is het leugen? Jezus die zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6. Wat een uitspraak over zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. En die waarheid, als je vandaag luister naar het nieuws en dat kan op allerlei manieren tot ons komen. Welke journaal, de krant. Nou, jongelui zit op TikTok, op YouTube, podcast. Alles komt op je af. En het is best lastig van wat kan je nou filteren? Wat is nou echt? Wat is nou fake? Wat is nou dat artificial intelligence? Dat wordt van alles. Wordt er gemanipuleerd aan foto's en dingen en nieuws. En pas op, morgen is het 1 april. Hè? Dus ja, dan kan je ook een grap verwachten. En dan kunnen ze ook zo mooi vertellen dat je erin trapt. Ze kunnen het zo mooi verpakken. Ja, wat is nou echt en wat is nep? Satan staat en gaat rond als een briesende leeuw. Verslinden, verwoesten, kapot maken. Hij is nog steeds bezig. En dat zien we in de wereld waarin we leven, waar van alles gebeurt. Johannes 8, vers 44 zegt, de duivel is een leugenaar. De vader van de leugen. Hij is de bron van de leugen. Dat was hij al vanaf het begin, bij Adam en Eva. En hij is een meester in dingen verdraaien, zodat ze waar lijken. En Adam en Eva die trapten daarin. En zo sleept hij mensen mee in het verderf. De duisternis in. En hij wil er nog zoveel mogelijk meenemen. Want hij weet zijn tijd is gekomen. En voordat je het weet trap je erin. En dat geldt ook. Zelfs voor ons kunnen we soms in bepaalde dingen trappen. Ja, de leugen. Ik lees met jullie uit Matteüs 27. Want daar wordt een leugen verspreid en er valt of staat heel veel mee. Matteüs 27 pakt af en toe wat stukjes tekst. Het was de volgende dag na de voorbereidingsdag en de hoge priesters en de fariseeën gingen naar Pilatus toe. En ze zeiden tegen hem, tegen Pilatus, Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, zo noemden ze Jezus, die bedrieger, hij heeft gezegd, na 3 dagen zal ik uit de dood worden opgewekt. Geeft u alsjeblieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, want anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en dan zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. De leugen die we misschien zijn discipelen Ze hadden kunnen verspreiden, maar het was de leugen die zij wilden verspreiden. En Pilatus geeft daar gehoor aan. Ze verdraaien dingen. Er wordt heel veel verdraaid in deze wereld. Als we naar de verhalen kijken die uit Rusland tot ons komen. Hoe Poetin dingen verdraait. Hoe hij probeert een ander volk de schuld te geven om zijn eigen straatje schoon te vegen. Hoe dat bij Hamas gebeurt en andere dingen. En heel veel stappen erin. We zien het als waarheid. En zo ook dit. Het gaat verder in hoofdstuk 28. Na de Sabbat bij het ochtendgloren, de eerste dag van de week, ging Maria van Magdala en de andere Maria bij het graf kijken. En daar begon plotseling de aarde te beven, want een engel van God daalde neer. We hebben dat gezongen met elkaar. Hij liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En de bewakers die vielen als angst, van angst als dood neer. Ze konden dat niet zien. Ze waren zo angstig van wat daar gebeurde. Nou, de vrouwen gingen daarna weg. En de bewakers gingen naar de stad en vertelden wat er gebeurd was. Wat ze wel of niet hadden gezien. En de oudsten kwamen bijeen en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven. En ze droegen hun dit op. Vers 13, zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald, terwijl wij sliepen. En mocht dit bij de gouverneur te oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten, maar blijven jullie buiten schot. En zo namen zij het geld aan en deden wat hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Dat hij is gestolen uit het graf. En niet alleen onder de Joden. Velen denken daar ook zo over. En dat is wat de duivel eigenlijk door Pilatus en alle anderen heen wil laten geloven. Jezus is niet opgestaan. Ze hebben hem gewoon uit het graf weggehaald. Het was allemaal één grote leugen. En die leugen verspreidt zich. En daarom denk ik, hoe belangrijk is het dat je de waarheid kent. De fariseeën, de schriftgeleerden, ze hadden dat wel allemaal gezien wat er aan de hand was. Maar ze vonden het belangrijk, ze vonden Jezus een bedrieger. En dat is de leugen die ze verspreiden. En ik wil even een verhaal met jullie delen over een persoon die dit ook wilde doen. En misschien hebben jullie van hem gehoord, misschien hebben jullie zijn boek gelezen of de film gezien. Het gaat over een Lee Strobel. Een Amerikaans journalist die bij de Chicago Tribune werkte. En hij was een talentvol journalist. Hij had een prijs gewonnen en dat was de feestelijke bijeenkomst. En hij is daar met zijn dochtertje en zijn zwangere vrouw. En hij wordt een beetje geëerd. En dat voelt wel heel goed. En om dit later te vieren, gaan ze met z'n drietjes in een restaurant eten. En daar staat natuurlijk weer zo de welbekende kauwgomballenautomaat, die alle kinderen aantrekt met zo'n speeltje en dingetje. En dat meisje blijft zeuren om zo'n kauwgombal en die dingen. Nou, ze zijn er niet zo blij mee, maar uiteindelijk geeft hij toe en dan gebeurt het. Het gaat mis. Ze stikt bijna in de kauwgombal. En dat wordt heel angstig. Maar op dat moment staat er een vrouw op. Die pakt het kind vast en grijpt haar in de heimlichtgreep. Waardoor de rest van de kauwgombal uit haar keel springt. En het meisje gelukkig het overleeft. Nou, het bijzondere wil is dat deze vrouw is een christen en een verpleegster. En zij vertelt tegen de vrouw van Lee, maar weet je, eigenlijk vinden we dit helemaal niet zo'n fijn, goed restaurant. We lopen hier vaak langs, maar we gaan altijd daar en daar. Maar vanavond zei God, je moet hier eten. Je moet hier naar binnen gaan. Je moet hier vanavond zijn. Nou, en ik heb geluisterd naar de stem van God. En dit is, denk ik, waarom ik hier vanavond moest zijn. Om jouw dochtertje te redden. Nou, de vrouw van Lee vindt dat heel bijzonder. En die raakt daardoor geboeid. En als ze later thuis zijn, dan hebben ze het erover. En Lee, ze zijn trouwens beide atheïst, die zeggen, ah, toeval. Dat is gewoon toeval, dat gebeurt in het leven. Het is fijn dat het gebeurd is, ik ben dankbaar. Ons dochtertje is gered, maar het is wat het is. We gaan verder met ons leven. Maar zij zegt, nee, ik geloof dat het bijzonder is. Dat die vrouw er was. Ik geloof wel dat het een soort van wonder was. Nou, dit leidt uiteindelijk dat zij de vrouw gaat opzoeken, bedanken. En ze leert haar kennen. Ze raakt geboeid door haar christen zijn. Ze gaat mee met haar naar de kerk zo af en toe. En ze komt tot geloof. Want zij heeft het echt ervaren. Ze heeft die ontmoeting met Jezus. En dit gaat botsen in hun huwelijk. Want Lee is een overtuigd atheïst. En hij zegt, dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Ik raak mijn vrouw kwijt. Ik spreek een beetje uit ervaring. Ja, dat herkende ik in het verhaal. En hij begon zich machteloos te voelen. En hij dacht van, wow, hoe krijg ik mijn vrouw terug? Weet je wat? Hij sprak er met een goede vriend. Een soort vaderlijk iemand over. Hij zegt, nou, als jij nou kan bewijzen dat Jezus niet is opgestaan uit de dood, dan is die hele boodschap van het evangelie een leugen, een waardeloos iets. Dan stelt dat allemaal helemaal niets voor. Want dat is wat de christenen zeggen, hij is opgestaan uit de dood, hij leeft. En hij dacht, ja, dat ga ik doen. Dan krijg ik mijn vrouw weer terug en dan wordt alles weer bij het oude. Dan laten we dat Jezus-gedoe achter ons en we gaan weer verder met ons leven. Nou, dat gaat hij doen. Hij duikt ook een beetje in de Bijbel. Hij zoekt allerlei wetenschappers, artsen, filosofen, noem maar op. Hij gaat, als ik het goed heb, zo'n 13 topwetenschappers, geleerden, gaat hij langs met allerlei vragen en opmerkingen. En hij heeft een heel bord gemaakt met wat wel, wat niet. En uiteindelijk, door al die mensen, niet zomaar de eerste beste, komt er wel uit voort, ja, die Jezus is wel opgestaan. Ik kom daar straks op terug. Hij is opgestaan. Toen dacht hij van, oeh, dan heb ik een probleem. Als dat zo is. Want dat moet ik dan tegen mijn vrouw zeggen. Hij spreekt weer met zijn vaderlijke vriend en die zegt van, nou, misschien kan je bewijzen dat hij helemaal niet gestorven is. Want dan is hij ook niet opgestaan. Hij was misschien helemaal niet dood. Nou, uiteindelijk ging hij daar ook mee aan de slag. En kwam hij tot de conclusie dat Jezus wel werkelijk gestorven was. En opgestaan. En door allerlei gebeurtenissen, uiteindelijk is Lee Strobel tot geloof gekomen. Vanuit al die bewijzen van het woord. En, nou ja, hij heeft een hele bediening gekregen. Je moet hem maar eens opzoeken, googlen, dan lees je het allemaal. Volgens mij is hij baptistenvoorganger geworden. Weet je dat, Austin? Ik geloof het wel, ik weet niet zeker. Maar goed, en hij heeft ook boeken geschreven. Ja, hij heeft die waarheid ontdekt. Jezus was echt gestorven. En in Matteüs, daar wordt ook over gesproken. Matteüs 15, vanaf vers 42. Toen de avond al gevallen was, de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaande raadsheer, die zelf ook de komst van het Koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam vroeg. En het bevreemde Pilatus dat hij, dat Jezus, al dood zou zijn. Daarom riep hij de centurio, een hoofdman van de soldaten, bij zich en vroeg hem, is Jezus al gestorven? En toen de centurio dat bevestigd had, dat hij gestorven was, gaf hij het lijf aan Jozef. Deze man had daar gestaan in vers 37, toen Jezus zijn adem uitblies en de centurio dat zag en het gordijn scheurde, zei hij werkelijk, deze mens was Gods zoon. Hij was erbij. En een bewijs daarvan is dat de soldaten een speer in zijn zijde staken en er kwam water en bloed uit. En water en bloed, dat is wetenschappelijk bewijs dat iemand gestorven is. Professor Smalhout, bekend Nederlander, heeft daar ook een heel artikel over geschreven, dat het niet zomaar is. En uiteindelijk, de verwondingen die Jezus had, die zouden hem al hebben laten sterven. We lezen dat even uit Johannes 19. Ze vroegen Pilatus of de benen van de gekruisigde gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. De soldaten braken de benen van de eerste, die ook met Jezus was gekruisigd, en ook die van de ander. Dat deden ze omdat je dan je lichaam inzakte en je zou verstikken. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar zagen dat hij al gestorven was. En daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u dat gelooft. En ook omdat de schrift in vervulling moest gaan, geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een ander schrifttekst zegt, ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Ja, Jezus zegt ook, dit is mijn verbroken lichaam, niet mijn gebroken, maar verbroken, afgelegd. Jezus' botten zijn niet gebroken, hij was heel, hij was dat vlekkeloos lam. Zonder gebrek. Dat stierf voor jou en mij. En Johannes schrijft dit. Hij was getuige. Hij was erbij. Hij stond erbij. Weet je nog, Jezus zei, dit is je moeder. Zijn moeder. Johannes kreeg de opdracht om voor Jezus' moeder te zorgen. Jezus was werkelijk gestorven. Hij was werkelijk gestorven. En lezen we in Lucas 24. Hij was ook werkelijk opgestaan. Ze gingen in de ochtend vroeg naar het graf. Lucas 24 vers 1. Met geurige olie. Hij was snel begraven. Maar uiteindelijk wilden ze dat volgens de juiste rituelen doen. En ze kwamen daar en de steen was weggerold. En ze gingen naar binnen en ze vonden Jezus' lichaam niet. En ze wisten zich geen raad. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. En ze werden door schrik bevangen. En bogen het hoofd. En de mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je dat hij dat jullie heeft gezegd? Toen hij nog bij jullie in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars. Moest gekruisigd worden. En op de derde dag opstaan. Profetieën die vervuld worden. En hij verschijnt. Hij verschijnt. Jezus verschijnt aan zoveel. Dat lezen we in de Evangelium ook. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Broeders en zusters, ik herinner u aan het Evangelie dat ik u verkondig heb. Dat u hebt aangenomen. Dat je hebt aangenomen. Dat is je fundament. Dat is je redding. Als je vasthoudt aan die boodschap die ik u verkondigd heb. Anders ben je tot geloof te vergeefs gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik ook weer ontvangen. Is mij doorgegeven. Dat Christus voor onze zonde is gestorven. Dat moeten we nooit vergeten. Dat is belangrijk. Dat was de reden waarom hij stierf. Dat hij is begraven. Dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Petrus, Kefas. Vervolgens aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 mensen. Broeders en zusters. En van wie enkele gestorven zijn, maar de meeste nog leven in die tijd dan. Hè. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen. Daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst verscheen hij ook aan mij, zegt Paulus, in die bijzondere ontmoeting op weg naar Damascus. De misgeboorte die ik was, Paulus dacht niet hoog van zichzelf. Hij was een vervolger van Jezus. En misschien ook wel gezegd dat Jezus en Allah een leugenaar waren. Maar hij had ontmoeting met Jezus. En uiteindelijk is hij door alle eeuwen heen aan iedereen verschenen. Hij is ook aan mij verschenen. Niet letterlijk dat ik Jezus gezien heb. Maar ik heb hem wel ervaren op een bepaald moment in mijn leven. Misschien was ik wel een beetje in de lijn van Paulus. Niet dat ik christenen vervolgde, maar ik was ook niet een enthousiast persoon, een fan van die mensen. Watjes, dacht ik, huisbalken, zwakkelingen. Maar ik heb ontdekt dat het anders was. Dat daar geen kracht in ligt, niet het stoer zijn, niet het man zijn, maar op een andere manier. Ja, Jezus verscheen aan de discipelen, Maria, Petrus, de Emmausgangers, weet je wel, hij wandelde met hem. 4 evangeliën spreken erover, daar kwam Lee ook achter. Is dat niet tegenstrijdig? Nee, ze vullen elkaar aan. Lucas was arts, wetenschapper. Zou hij zomaar dat, hij was er niet bij, hè? Lucas heeft dat ook onderzocht en ontdekt. Johannes was er wel bij. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Jezus getuigt over zichzelf. Later uit de schriften wordt iedere keer bewezen dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. De getuigenissen van al die mensen die in Jezus zijn gaan geloven, al die jaren, die hun leven gaven tot in de dood. Was dat massa-hysterie, hallucinaties, drugsgebruik? Nou, denk ik niet. Al deze mensen hadden een ontmoeting met Jezus gehad. Er was iets in hun hart, in hun leven veranderd. En ze wisten, hij is opgestaan. En dat mogen we vandaag vieren. Jezus is opgestaan uit de dood. En dat betekent, als wij dat niet erkennen, wat Korinthe 15 vers 13 zegt, als Christus niet is opgewekt, dan is wat ik hier vanmorgen sta te vertellen zonder inhoud. Waardeloos. Ook ons geloof. Want dan geloven we in iets wat niet gebeurd is, wat niet bestaat. Maar als we het wel geloven, zegt Thessalonicenzen 4 vers 14, als we wel geloven dat hij is opgestaan, dan mogen we ook geloven dat God ons door Jezus bij hem zullen halen. Ook al zijn we straks misschien gestorven, maar zullen bij Jezus mogen zijn, eeuwig leven ontvangen. En dat is niet misschien, maar dat is een zekerheid die we als christenen mogen hebben. De opstanding is gekoppeld aan de belofte van eeuwig leven. Ook van, het gaat verder, de hemelvaart en straks Pinksteren. Dat maakt ons geloof zo bijzonder. En we hebben er ook van gezongen. Daarom hebben we de liederen ook van genade. We mogen het zomaar ontvangen. Zonder daar echt voor te knokken. Het is weer, ja Heer, ik geloof dat ik voor mij gestorven ben. En dan is het voor ons. Paulus gaat nog verder. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding. Om dat te ervaren in mijn leven. En dan spreekt hij over de kracht van Gods geest, die Jezus uit de dood heeft opstaan, die ons met Pinksteren vieren dat gegeven is. En dan zegt hij, ik hoop dan zelf ook zo uit die dood op te staan, over te gaan in dat eeuwig leven. De kracht van zijn opstanding. Een gave, een belofte die ons gegeven is. En hij zegt, ik ben daar een diener van geworden, van die genade. Dat heb ik ontvangen. Omdat de kracht van God, die hem uit de dood heeft opstaan, door mij heen werkt. En als we zeggen, hij is waarlijk opgestaan, en we geloven dat en we blijden dat met elkaar, dan denk ik, wauw, dat is Pasen. Want dat geeft iets bijzonders aan het feest wat wij vieren. Dat wat hij ons gegeven heeft, leven. En hoe we dat zien, en dat is soms voor ieder anders. Maar Pasen is voor mij heel bijzonder geworden. Degenen die het misschien niet eerder gehoord hebben, maar 3 jaar geleden, daar kwam ik op, ik heb al heel veel paasboodschappen gedaan. En 3 jaar geleden moest ik ook spreken, maar 2 dagen voor Pasen was ik nog in het ziekenhuis. En kreeg ik min of meer een doodvonnis. En degenen die hebben, mijn kennen hebben dat verhaal gehoord, hoe ik diagnose kanker kreeg. Mijn maagkanker was niet zo kinderachtig om daar van te genezen. En ze lapte mij op. En Marlijn is beter in, maar voor mij mocht ik zaterdag weer naar huis. Maar ik had mijn boodschap al klaar. Dus ik wilde toch hier op zondagochtend zijn. Ik wilde dat feest vieren van de opstanding. Alles was een beetje geland. Ik was een beetje tot mezelf en tot de Heer gekomen, om het zo te zeggen. In de rust, in het vertrouwen. Ondanks de diagnose. Ik heb de kracht van zijn opstanding ervaren. God heeft er artsen voor gebruikt, maar God heeft ook een wonder in mijn lichaam gedaan. En nu 3 jaar later, op een paar zondag, mag ik daarvan weer van getuigen. En ook volgende week is er weer de controle en hoop ik dat alles weer in orde is. Dan gaan ze mijn bloed weer nazien. Maar ik denk van ja, maar ik heb een bloedtransfusie gehad door het kostbare bloed van Jezus. Is mijn bloed gereinigd van wat daar niet goed was. Dat een vorm van bloedkanker was. En ik dank de Heer voor die kracht. En die kracht kan je op allerlei manieren ervaren. Maar het valt en staat ook als we kennen, Hij is waarlijk opgestaan. En daar wil ik jullie mee bemoedigen. Deze ochtend. En dat het ook vreugde geeft en dankbaarheid. Want we mogen leven vanuit die kracht. We hebben een geweldige boodschap voor onszelf, maar ook voor de wereld. Straks is het hemelvaart en Pinksteren. En ik weet, het leven is niet elke dag halleluja vreugde. Maar er is wel kracht waar wij van mogen leven. En elke dag mogen we van het leven genieten. En als dit vandaag een goede dag is, dan zegt de prediker ook, geniet van de dag. Geniet van het leven, dat wat God je vandaag geeft. Zullen we samen bidden. Vader, dank u wel. Dat geweldige plan met u, wat u had met deze wereld. Heer, u wist al van tevoren dat die slang, die listige, dat hij bedrieg, bedroog, en verleidt en misleidt en afleidt en de leugen is. Maar u bent de weg, de waarheid en het leven. En u bent gekomen om die leugen te ontmaskeren. Heer, dank u wel. Anders zouden we hier vanmorgen niet zijn, denk ik. Als we dat met elkaar beleiden. Het is zo belangrijk. Maar het is ook iets wat we mogen laten horen naar de wereld toe. Heer, en ik bid dat door ons heen uw licht schijnt naar een wereld die nog steeds in een leugen gelooft. Of de waarheid niet kent. Heer, wij hebben een geweldige getuigenis. En ik dank u daarvoor, Heer. Voor het feest vanmorgen van de opstanding van Jezus. Het begon met het stukje van Max Lucado. Maar ik zie de gezichten voor me van al die mensen die uiteindelijk Jezus zagen. En de tranen vloeiden misschien van vreugde en dankbaarheid. Heer, zoals als we dat ook in ons leven soms hebben. Als we mensen ontmoeten, als we dankbaar zijn. Maar wat een stroom van genade en liefde zou toen hun harten en gedachten vervuld hebben. De Emmausgangers zeiden, was ons hart die brandde in ons. Met die ontmoeting, toen u met hen opwandelen, avondmaal met hen hield, wat we volgende week ook weer willen doen. O Heer, dank u wel voor dit feest. Dank u wel voor de zegen, voor ieder die dat ontvangt en beleidt, dat u de opgestane Heer bent. Dat Jezus leeft. Amen.